11 uur, Carmen Verheul met het NOS Journaal. De NAVO zal nog zeker 30 tot 40 jaar actief blijven in Afghanistan. Dat verwacht de nieuwe bevelhebber van het Britse leger, generaal Richards. In een gesprek met de Times noemt hij het absoluut uitgesloten dat de NAVO zich uit Afghanistan terugtrekt. Hij zegt dat het Westen zich nu moet concentreren op het versterken van het Afghaanse leger en de politie en de ontwikkeling van het land. Geleidelijk wordt zo de militaire rol van de NAVO kleiner, maar dat betekent niet dat we de regio verlaten. Aldus generaal Richards, die verder benadrukt dat de Taliban niet kunnen worden verslagen. De nieuwe NAVO-chef Rasmussen zei deze week dat hij in gesprek wil met gematigde Taliban-leiders. Winkeliers hebben in de eerste helft van dit jaar meer werknemers betrapt op diefstal of een greep in de kas. Er werden 207 mensen aangehouden, ruim de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo heeft de stichting Fraudeaanpak Detailhandel bekendgemaakt. De stichting ziet een verband met de recessie. Volgens een woordvoerder wordt steeds vaker loonbeslag gelegd en willen mensen dat compenseren door te stelen. In opmars is het zogenoemde sweethearting, waarbij werknemers familie en vrienden te hoge kortingen geven of spullen laten stelen in de hoop dat ze zelf niet worden betrapt. De Amsterdamse zakenman en ontroerend goedhandelaar Maup Carranza is overleden. Carranza werd in oktober 1977 ontvoerd en enkele dagen later, na betaling van 10 miljoen gulden losgeld, vrijgelaten. Nooit is duidelijk geworden wie er achter de ontvoering zat. De kidnap van Carranza was de eerste ontvoering van een bekende Nederlander. In de jaren na zijn korte verdwijning schuwde Carranza de publiciteit. Hij behoorde tot de rijkste Nederlanders met een geschat vermogen van 161 miljoen euro. Maup Carranza was 93. Het weer. In het oosten enkele buien. In het westen schijnt de zon en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
Radio 6.
VPRO. De zaterdagbijlage van de avonden.
6. Welkom bij de zaterdagbijlage. Mijn naam is Aukje Holtrop. De afgelopen 3 uur luisterde u naar een herhaling van het marathoninterview met schrijver en bioloog Maarten 't Hart, dat ik op 2 januari 2007 met hem voerde. Het is inmiddels 2,5 jaar later. Tijd voor een hernieuwde kennismaking en een terugblik op het gesprek van toen. Nu is het zomer 2009. Goedemorgen, Maarten.
Goedemorgen, Aukje.
Ik wil even weten wat je vanochtend gedaan hebt.
Ik ben vanmorgen om 5 uur opgestaan. Ik heb eerst een klein stukje zitten schrijven aan een verhaal over dat ik mijn been gebroken had en hoe dat allemaal gegaan is in het ziekenhuis.
Echt gebeurd?
Dat is echt gebeurd in 2004. Ik heb toen de kippen gevoerd, de hond uitgelaten en ben vervolgens naar het zwembad gegaan. En daar heb ik van 7:30 tot 8:00 gezwommen.
Een half uur?
Een half uur.
En wat zwem je dan?
Ik probeer 10 banen te zwemmen. En een baan is...
Heen en weer een baan?
Ja, heen en weer noem ik een baan. En een baan is hoeveel lang? 500 meter, geloof ik.
Jee, dat is veel.
Dus het is een halve kilometer.
Je moet heel hard zwemmen.
Nou, je moet pittig doorzwemmen.
En wat doe je het allemaal? Ouderwets schoolslag of zo? Of ik ook kan, allemaal dingetjes erbij?
Ik kan eigenlijk alleen maar schoolslag. Oh. Tot grote hilariteit steeds van degene met wie ik samen zwem.
Waarom?
Ja, omdat ik dat de anderen allemaal nooit geleerd heb. En bovendien zo'n krol en zo. Ik krijg het er niet uit.
Nee, maar krol...
Op mijn rug doe ik wel eens. Ik zwem wel eens een stukje op mijn rug. Ben ik altijd zo bang dat ik tegen iemand opzwem. Dus dan keer ik maar weer gauw om.
Is het een genot voor je, dat zwemmen?
Ja, dat zwemmen. Dat vind ik wel heel erg heerlijk. Ja.
En waar doe je het voor?
Ja, ik denk dat het goed is voor je conditie. Ik hoop dat de bloeddruk er een beetje van zakt. En
daar
dat
heb je last van.
Daar heb ik last van, de hoge bloeddruk.
Want je conditie moet toch uitstekend zijn met jouw boerenbestaan?
Mijn conditie is ook heel erg goed. Maar ja, ik heb last van hoge bloeddruk. En ik denk als je zwemt dat al die spieren goed doorbloed worden. En dat dat bloed dus alle kanten opstroomt. En dat je daardoor vanzelf al een bloeddrukverlaging krijgt. Nou, ik heb het nog niet gemeten.
Doe je dat wel eens hoor?
Ik meet het zelf wel eens, maar dat zijn altijd metingen waarvan het apparaat dan zegt error. Dus dan weet je nog niks.
Als je nou zo'n goed apparaat aanschaft.
Ja, maar het is een heel goed apparaat. Maar ik doe het niet goed. Ik breng dat ding niet goed aan, die manchet. En nou ja, fijn, het gaat iedere keer mis.
Zeg, en is dat een kwestie van ouder worden eigenlijk, denk je? Dat je die behoefte hebt om te zwemmen?
Nee, maar ik heb zwemmen altijd heerlijk gevonden. Maar... Ik ging vroeger als kind ook heel graag naar het zwembad in Maassluis. Daar had je dan een zwembad wat vlakbij de Nieuwe Waterweg lag. En het water werd gewoon uit de Nieuwe Waterweg naar binnen gelaten.
Ontzettend smerig dus.
Was bijzonder vies water. En hier komen ook altijd allerlei beesten in dat water tegen. Visjes en zo. Sprotjes. Maar ja, ik vond het toch heerlijk om daar te zwemmen. Het was alleen niet gemengd. Het was van 17:30 voor de jongens en van 18:30 voor de meisjes. En van 19:30 weer voor de jongens. En zo ging dat.
En dat geldt ook voor mannen en vrouwen?
Ja.
Gemengd zwemmen bestond niet?
Nee, dat mocht gewoon niet. Nee, dat was natuurlijk. Dat had de gemeenteraad. Die bestond alleen maar uit AR en CAU. Die hadden dat allemaal tegengehouden.
Nou, dat kon je niet. Nee. En dat is in het zwembad waar je nu zit, is dat beter?
Het zijn nu alleen maar oude dametjes die daar zwemmen. Ik zwem tussen dametjes van mij. Ja, het zijn dames van mijn leeftijd allemaal.
Die
leuke grijze hoofdjes.
Ja.
En die zijn heel toeschietelijk allemaal. Dus
Als ze jou daar zien in je eentje.
Ja, dat is een extra bonus.
Als jij komt?
Nou ja, dat ze zo aardig tegen je zijn. Dat
waarom zouden ze het niet zijn?
Nee, goed, maar goed, het is toch... Dat ben je helemaal niet gewend, dat dames zo toeschietelijk zijn... en praatjes met je willen maken. En ja, op deze leeftijd wel, maar op mijn 20ste was dat niet zo.
Nee, ik heb net je laatste boek gelezen... wat denk ik nu net zo ongeveer uit zal zijn. Ja. Nee, nou, dan moet ik het zo meteen even vragen. Ja. Ik wilde graag eerst nog even terug naar het interview van toen... en daarvoor nog wil ik je vragen, hier tussendoor zijn stukken muziek van de Canzones dei Ricordi van Giuseppe Martucci gespeeld.
Ja.
Dat had jij uitgekozen.
Ja.
Waarom?
Ja, ik vind dat ontzettend mooi. Dat is een hele beetje melancholieke muziek. Een beetje Tristan Zingzucht zit er in, Wagner. En,
van wanneer is die muziek?
Martucci is van eind 19e eeuw. Ja. Een Italiaans componist. Maar ja, niemand kent het. En dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. Want het is buitengewoon fraaie muziek.
En kende jij het?
Ik ken het wel. Ik ken het al jaren. Maar... ook sinds de tijd dat ik het ken, kent nog steeds niemand het. Dus daarom dacht ik...
Dit is de kans.
Dit is de kans om dat naar huis te laten horen.
Om ze door te drukken. Ja. En wat vind je er mooi aan, dat melancholieke?
Ja, er zit een treurigheid in. Het gaat ook over terugkijken, herinneringen ophalen. Vergeefse liefdes, dat soort dingen komen er allemaal in aan bod. Ach ja, het is allemaal heel
het
erg.
Leven dus.
Het is het hele leven.
Ja. Ja, ik herinner me van het voorgesprek dat je altijd een beetje zo je aarzelingen had bij treurigheden.
Nou, dat heb ik nog steeds hoor. Ik vind dat je alles zo vrolijk mogelijk moet bekijken natuurlijk.
Maar van muziek is het niet erg om je te laten onderdompelen.
Bij de muziek is dat anders. Muziek heeft nou eenmaal eigenlijk geen humor. Dat kan in de muziek ook niet. En iemand als Schubert, dat is een en al droefenis. Maar dat is toch buitengewoon mooi.
Maar is daar droefenis tegenover humor dan?
Ja, voor mijn gevoel wel. Dat je in ieder geval met een soort van relativeringsvermogen naar je eigen narigheid kijkt. Dus dan krijg je
humor.
Toch humor erin.
Maar dat kan je toch allebei hebben?
Ja, dat kan ook wel. Maar in de muziek kan dat niet. In de muziek is eigenlijk humor... Ja. Hoe zou je vrolijk... Als je vrolijke muziek hebt, echt heel vrolijke muziek... Bach, Ich freue mich auf meinem Tod... dan is dat toch minder mooi dan als Bach echt iets van klagen aan heeft.
Ja. Nou vind ik dit ook wel een heel treurig gezinnetje hier. Maar wat vind je van humor in de muziek? In die zin als ze expres grappen gaan doen. Dat ken je natuurlijk ook.
Dat komt voor.
Zulke dingen als die koffiekantaten van Bach.
Ja, maar ook die joke van Jozef Haydn, de grap van Jozef Haydn.
Vind je dat leuk?
Nou, dat werkt eigenlijk niet. Dat is geen... Dat levert nooit echt hele grote muziek op.
En dat komt omdat het tegenstrijdig is?
Omdat de muziek zich niet leent voor humor, voor grappen maken... voor kolderieke inslag, voor scherts.
Niet opera-muziek? Ik vind het eigenlijk zo gek dat dat niet zou kunnen.
Ja, maar in de opera heb je toch eigenlijk ook zelden dat je heel erg moet lachen. Ja, natuurlijk moet het kunnen, maar...
Ja. Maar jij kent het niet.
Ik zou niet zo gauw voorbeelden van echt hele bijzondere humor in de operaliteratuur weten.
Nee.
Falstaff van Verdi. Maar dan is het toch weer boertig. Dan krijg je weer zo'n man die in een ton gegooid wordt.
Ja, dat is toch ook niet echt om te lachen?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, ik heb wel eens een concert gewoon met... hoe heet ze? Anne-Sophie van Otter. Die ging met een kerstmuts op zingen.
Oh.
Dat was een kerstconcert. En dat... Dat maakt het helemaal kapot.
Nou, zonde.
Wat een ontzettende flauwe onzin.
Ja, wat zonde. Zo
en erg lachen tussen al die liedjes. Oh, het was heel mooi, kan zingen. Ja,
ja oh, ze kan geweldig zingen.
Nou ja, die wou dus leuk doen.
Ja.
Goed, nou dat is dus met deze Martucci niet aan de orde.
Nee hoor, dat is geen
het is weemoed en,
treurigheid.
Verlangen en verdriet. Precies zoals het moet zijn.
Ja, precies zoals het in de muziek moet zijn.
Nou ja, en in het leven dan?
Ja, in het leven moet je wel meer lachen natuurlijk en grappen maken.
Je hebt dat vorige marathon ben je bij geweest. Wat herinner je daar nog iets van eigenlijk?
Ja, dat herinner ik me nog heel goed. Het was vlak, ik geloof, één dag na nieuwjaar of zo.
Ja, ja.
En het was nogal een barre reis, omdat die trein loopt. Het was allemaal nog niet helemaal optimaal. En toen had ik ook net 's morgens de pauw nog gevoerd. Ja.
Ja, ja.
En het interview zelf was ook, moet ik zeggen, uiterst plezierig.
Ik heb het afgeluisterd weer. Ik vond het ook wel leuk. Maar heb je daar reacties op gekregen?
Ja, heel veel reacties. Ja. Zelfs brieven van Nicolaas Matsier bijvoorbeeld. Van dat het zo fijn is dat ik gewoon altijd dezelfde gebleven ben. Dat ik niet door het succes of wat dan ook bedorven ben. Maar dat gewoon altijd dezelfde Maarten de Tart aan het woord is. En dat ik hoop dat het ook zo blijft. Maar ja, ik zie geen reden waarom het zou veranderen.
Nee, dat is je kaart, denk ik.
Ja, het zit gewoon in mijn...
Geldt het voor hem eigenlijk ook?
Ja, je hebt hem natuurlijk niet zo vaak in beeld. Hij publiceert niet zoveel, maar ja, het is altijd een ernstige jongen geweest. En zal het ook altijd blijven, denk ik.
Nou, je kan wel met hem lachen, hoor.
Ja, dat zal wel, hoor.
Er zijn een paar onderwerpen die toen aan de orde kwamen, die nu eigenlijk of voorbij zijn of heel anders. Bijvoorbeeld Lucia de Bee kwam aan de orde.
Ja.
Waar jij toen en terecht je heel erg kwaad over maakte.
Ja.
Heb je nog ooit contact met hem? Want kunnen zeggen, het is goed afgelopen.
Nou, dat moeten we nog afwachten. Hè. Het moet nog uiteindelijk voor het gerechtshof in Arnhem weer overnieuw gedaan worden, de herziening. Dus dat is nog steeds onzeker, hoor, hoe dat uit zal pakken.
En heb je daar, denk je dat dat
ik hoop het,
zorgelijk is?
Nou, ik weet het niet. Je weet nooit waar die mensen nog weer mee aan zouden kunnen komen. Ze hebben nu buitenlandse deskundigen ingeschakeld om al die gegevens nog weer eens opnieuw te gaan bekijken. Ik denk dat het wel goed zal aflopen, maar je weet het nooit zeker.
En je ziet er
Ik zie er eigenlijk vrij vaak, omdat ze een volkstuintje heeft in Den Haag. Ik fiets daar vaak heen en zij komt ook vaak bij mij langs. Ja, we zien elkaar eigenlijk.
En gaat het wel
Het gaat heel erg goed met haar op het ogenblik. Ja, ik vind dat het ontzettend. Ze ziet er vreselijk goed uit. Toen ze uit de gevangenis kwam, zag ze eruit als een schim werkelijk. Helemaal wit.
Ja, toen was ze ook echt ziek, hè?
Toen was ze ook echt ziek. Nou, ja. Ze kan nog steeds haar rechterhand niet goed gebruiken, hoor. Ja. Dat komt ook nooit meer goed, denk ik.
Heb je daar nou een tevreden gevoel over? Want het is natuurlijk toch heel erg door jou ingezet, deze...
Nou, ik geloof dat ik meer toch een bijrol heb gehad. En Metta de Noo is natuurlijk de allerbelangrijkste figuur in het
geheel. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk wel je naam mee in dit geval.
Ik heb als laten we zeggen, BN'er, wat ik vreselijk vind, hoor. Maar goed, ik heb toch voor extra publiciteit gezorgd. Ja. Maar je weet het nooit hoe het anders gelopen zou zijn. Maar Metta is absoluut de spil in alles. Die heeft het helemaal aangezet en... voor alles gezorgd en de drijvende kracht.
Het is goed dat het zo is gegaan.
Ja, Metta is geweldig.
Nog een onderwerp, dat was de Partij voor de Dieren.
Ja.
Daar was je toen lijstduur van. Ja. Je had ook precies nagegaan hoeveel stemmen je kreeg.
Ja.
Ik heb zo met het idee dat je nou nooit meer lijstduur zou zijn.
Nee, nou, ze hebben het nu ook niet meer gevraagd bij de Europese verkiezingen.
Hoe zou dat komen,
ze hebben dat hele instituut van lijstduur afgeschaft. Ze dachten, we hebben nu geen lijstduurs meer nodig.
Maar komt het ook, want je hebt nogal wat gekrakeel gehad, om het zacht te zeggen.
Dat komt natuurlijk. Het is denk ik ook mijn schuld dat ze nu geen lijstduwers meer bij de Europese verkiezingen hebben.
Waarom dan?
Omdat ik ben gaan ageren tegen het feit dat zowel Marianne Thieme als Nico Kofferman, dus de belangrijkste man in de Eerste en in de Tweede Kamer, zijn lid van de Zevende Dagse Adventisten. Echt een hele akelige secte in Nederland. Ja, dat hebben ze me niet in dank afgenomen. En heel veel andere lijstduwers, daarvan is toen de ogen open gegaan. Dachten we, godverdorie, waar zitten we nou toch? Bij wat voor club zitten we nou?
Heb je daar nooit enige aarzeling over gehad? Over deze actie? Want je hebt ook in het vorige gesprek gezegd, er zijn wel eens dingen waarvan ik denk dat had ik anders moeten doen of niet moeten doen.
Ja,
want je kunt op zichzelf toch goed verdedigen dat iemand in zijn vrije tijd elk geloof mag aanhangen, zolang het niet gewelddadig is.
Dat kun je verdedigen, maar dat zevende-dags-adventisme is nogal rigide. En dat is echt fundamentalistisch christendom van de ergste soort. Dat zit echt in de SGPC-ChristenUniehoek. Dat is sterk vergelijkbaar. Dus,
en daar moet je gewoon nooit wat mee te maken.
Nou, dat vind ik hele grote griezels. Dat is, die gaan natuurlijk toch in de Kamer over allerlei onderwerpen als abortus en noem maar op. Euthanasie gaan toch de verkeerde stemmen.
Maar voor je dat wist, toen vond je het gewoon een aardig mens.
Ik vind nog steeds een aardig mens.
Dus dat kan dus wel.
Dat kan dus wel.
Je kunt deugen en een verkeerd geloof hebben.
Ja, dat komt heel veel voor.
Treurig vaak voor je.
Ja, het komt heel veel voor. Nee, dat.
Maar goed, zo'n actie, dat vind je nog steeds eigenlijk wel terecht. Dat je zegt, weg met die partij, want die...
Nou, niet weg ermee, maar waarschuwen van... Ja, dit kan toch zomaar niet dat zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer... iemand van de Zevende-Dags Adventisten zit. Ze hadden toch in ieder geval de schijn moeten vermijden... dat er een soort belangenverstrengeling is te zorgen dat er niet zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer zo iemand zit.
Maar hebben ze iets gedaan op dat terrein waarvan je denkt, zie je wel?
Ja, ze hebben toen meegestemd met die rare... Ik weet niet meer precies wat voor kwestie dat was... maar toen kwamen ze ineens met de billen bloot. Dat was iets met die embryoselectie.
Oh ja.
Toen zaten ze...
Ze zitten inderdaad in het foutenkamp.
En toen kreeg je ook stukken van Hugo Brandt-Korstius in Vereniging die het hart heeft. Ik dacht dat het een idioot was, maar uiteindelijk blijkt toch dat hij gelijk heeft gehad.
Dat heeft hij gezegd?
Hij heeft hij geschreven in Vereniging Nederland.
Dat is niet zo.
Ja, dat is mooi.
Ben je trots op?
Nou, dat was ik wel tevreden over.
Oké. Okay. Ja. Ik herinner me de vorige keer ook dat Hugo Brandt-Korstius nog wel even langskwam. En dat je die toch wel... Dat je daar wat kritiek op had. Nu komen we eigenlijk automatisch op die kaft-tot-kaft-christenen... waar je het toen ook over had. Waarvan je dacht, dat moet je, kan je niet scherp genoeg voor waarschuwen. Ja. Als je een balkenende, die jij niet erg hoog had zitten... maar met name mensen als de Rauwvoets, die echt geloven daarin... en dat ook stand houden. Als je die in de regering hebt. Is die vrees voor jou uitgekomen? Want toen zaten ze er nog niet in, hè? Of nou, ze zaten er een beetje in, maar...
Het... Ja, nee, maar toen zaten ze er, toen was het geloof ik net op het toen dat het zou
werd onderhandeld, ja.
Ja, nou ja, en die vrees is wel uitgekomen. Want wat zie je nu? Een ongelooflijk betuttelende en bevoogdende regering... die op alle terreinen van het leven overal zijn tentakels uitsteekt... En overal, ja, toch een soort rigide moraal predikt... ondanks de Partij van de Arbeid in de...
Heeft weinig invloed.
Die heeft toch weinig invloed. Die kan dat rouwvoetgeluid toch eigenlijk niet tegenhouden.
En zit er voor jou grenzen aan? Ik kan me voorstellen, je zegt, het is ontzettend betuttel. Is er nooit iets waarvan je denkt, nou, het is toch wel goed als de overheid erin gaat?
Nee, ik vind dat de overheid veel liberaler moet optreden.
Nou, bijvoorbeeld wat Rauwvoet sterk doet... proberen zich te bemoeien dat ouders meer op hun kinderen passen.
Ja, maar...
Vind je helemaal fout?
Nee, dat vind ik allemaal tamelijk fout. Hij gaat er wel heel erg ver in. Hij wil nu weer op dit moment ook weer kinderen in jeugdgevangenis. Dus kinderen die niks gedaan hebben, maar die komen weer in jeugdgevangenissen terecht. Probleemgevallen. Dat moet je helemaal niet doen.
De overheid moet zich absoluut nergens mee bemoeien.
Nou, zo weinig mogelijk. En zeker niet met gezin en gezinssamenstelling. En dat allemaal gaan bevoogden en daar zo ontzettend op letten. Nee.
Is het niet een reactie op de tijd van liberalisering met de VVD?
Voor een deel wel.
Laten we zeggen dat taxigedoe.
Ja.
Meer van die liberaliseringen die uiteindelijk
fout hebben uitgepakt.
Ongelooflijk fout. Een heleboel mensen natuurlijk konden voorspellen. Want het idee van dat de mens goed is, is toch een misvatting.
Dat is absoluut een misvatting.
En als je ze dus de vrije hand laat, dan gaat het ontzettend mis.
Ja, maar je moet toch niet in die gezinsstructuur zo gaan ingrijpen... en dat allemaal van hoger hand willen gaan bevoogden. Nee, daar ben ik ook heel erg op tegen.
En
die tabakswet bijvoorbeeld vind ik ook belachelijk. Laat die mensen toch vrij in de horeca zeggen. Als je naar een café wil waar gerookt wordt... dan moet er een café zijn waar gerookt kan worden.
Terwijl jij, maar jij houdt ook niet van cafés, hè?
Ik ga nooit naar cafés.
Dus dat komt goed uit.
Ja, dat komt goed uit.
Maar stel dat je nou gewoon dat leuk vindt en echt heel slecht tegen roken kan. Dan is het toch wel fijn dat het...
Nou, ga je naar een café waar je niet gerookt wordt?
Ja, nee, daar heb je gelijk.
Dan moet het heel makkelijk cafés zijn. Dat is zo makkelijk te regelen.
Ja, dat is zo.
En je ziet wat een gedonder nu. Allemaal uitspraken en nu weer... Nu mogen ze weer wel roken in die kleine cafés en over 3 maanden weer niet.
En denk je dat dat te maken heeft met... Rauwvoet is nou maar gewoon even een naam die staat voor...
Ja.
Ja? Die invloed is sterk.
Die invloed is toch vrij sterk. In verhouding ten opzichte van het feit dat het zo'n klein partijtje is en zo weinig zetels ook heeft,
ja,
is die invloed toch erg groot.
Dus dat moet.
Maar ja, dat komt denk ik ook omdat Balkenende ook een beetje uit de hoek komt. De laatste is zijn vader overleden. Toen zag ik ineens tot mijn grote verbazing, hij is helemaal niet gereformeerd. Hij is christelijk gereformeerd. Ja.
Nog erger.
Nog erger, ja. Nee, dat zag je in de advertentie, ja, van die vader.
Ja.
Ah, dacht ik, nu komt de ware aap uit de mouw. We hebben hier met een christelijk gereformeerde minister-president te maken.
Ja, maar ik vind het toch wel curieus. Daar verandert die man als man toch niet door?
Nee, maar ik vond het toch een eye-opener, moet ik eerlijk zeggen.
Je wist dat niet?
Ik wist dat
nou,
niet.
Ja, wie zou het wel weten?
Ik dacht, die man is vrij liberaal gereformeerd. Hè? Ja.
Dit is SGP, hè?
Maar dit is christelijk gereformeerd, is eigenlijk SGP.
Wat wonderlijk dat hij niet in die partij
was. Ja, maar dan had hij nooit premier kunnen worden. Het is natuurlijk ook een ambitieus iemand.
Ja.
Die waarschijnlijk al als kind de doelstelling heeft gehad. Ik word later minister-president. En daar gewoon streed om.
Dat denk je echt?
Dat denk ik wel.
Maar er was toch geen enkel teken dat daarop wees?
Nee, maar ik denk dat het voor hemzelf toch duidelijk is geweest.
Heb jij dat eigenlijk wel eens gehad? Iets waarvan je als kind dacht, die kant ga ik uit. Dat
nou,
wordt het.
Ik was als kind ervan overtuigd dat ik schrijver zou worden. Dat was ik al voordat ik kon lezen, wist ik.
En dat
al.
Wou je ook?
Dat wou ik ook. En ik zette alles op alles om dat te worden.
Dan heb je toch een rare studiekeuze gedaan.
Ja, maar ik dacht dat dat toch een goede keuze was voor
en
een schrijver.
En is dat ook zo?
Ja, omdat je leert observeren.
Ja, ja. Oh, ja. Ja, ja. Je had ook kunstgeschiedenis dan kunnen.
Ja, maar dat vond ik toch... dat,
niet nee, een echt vak.
Nee, bovendien kunst. Met schilderkunst heb ik heel weinig. Dus dat zou nooit wat voor mij geweest zijn.
En later kwam je op muziek uit, denk ik.
Later kwam ik op muziek uit.
Als je dat eerder had geweten?
Ja, dan zou dat misschien wel heel erg geschikt zijn geweest. Maar ik heb geen spijt hoor, want biologie is een geweldig leuke studie.
Nou, je hebt heel veel tegelijkertijd. Die muziek heb je er ook nog aardig op gehaald.
Ja, dat valt ook nog niet tegen.
Ik herinner me ook dat je het had over, voordat we over dat boek, want dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Oh ja, er is nog een item. Dat is eten. Je bent ineens een soort eetexpert geworden. Je schrijft daar boeken over en
nou,
je hebt daar meningen over.
Boeken, één boekje heb ik erover.
Nou ja, maar je schrijft er ook wel eens zo over. Dat lees ik ook wel eens in de krant.
Ja.
Maar hoe komt dat ineens?
Nou, omdat dat komt eigenlijk primair voort uit pure ergernis over al die dieetboeken. Dat je denkt, wat is dit toch voor een saaie, vervelende stof die je steeds maar onder ogen krijgt. En kan het nou niet eens een beetje vrolijker en leuker gebracht worden? En moet het ook niet eens een beetje op de hak genomen worden, al die flauwekul? Nou, dus toen heb ik dat boekje Dovemanshoren dieet geschreven.
Ja. Maar ja, dan kun je wel zeggen, moet het niet op de hak genomen worden. Maar ik vrees dat er mensen zijn die dat serieus nemen.
Nou, als
het soort eten wat jij aanraadt, dat is niet het smakelijkste.
Nee, natuurlijk niet, want lekker eten, daar begint de fout al.
Oh,
omdat het lekker moet zijn. Omdat iedereen vindt het moet lekker zijn. Ja, dan ga je ook meer eten.
En dat vind je een verkeerd idee?
Dat is een verkeerd idee, ja. Mijn huisarts zei, god, dit was nou voor mij een geweldige eye-opener.
Oh ja?
Ja.
En die eet inmiddels ook die snotterige andijvie? Die dingen die jij aanraadt?
Ik raad er helemaal geen snotterige andijvie aan.
Ik heb bij wijze van spreken.
Nou, hij is wel aan de quinoa begonnen, geloof ik.
Ja. Aan de wat?
Quinoa.
Okay.
Of quinoa, of hoe je het moet uitspreken.
Ja, ik weet ook niet
hoe
het uitspreken.
Nee.
En hij valt ook af?
Hij is aardig afgevallen.
Oh.
Ja.
Maar dat was je doel toch niet?
Nee, dat was mijn doel.
Je wou een beetje plagen eigenlijk.
Ik wou plagen.
Ja.
Kijk nou eens naar die Sonja Bakker. Dat allemaal, al die flauwekul.
Nou, dus het is wel lekker hoor, als je dik bent en je valt af.
Ja, maar...
Dat probleem ken je niet, maar daarom bestaat het nog wel.
Ja, het bestaat wel. Ja. Nou ja, als je mijn boekje goed volgt, dan val je geheim af.
Ik weet nog een idee. Heel veel water drinken.
Ja.
Een paar appels per dag. Kom je ook een eind, hoor.
Kom je ook een eind, ja.
Dat jennen van jou, hè, dat kwam vorige keer vaak aan de orde. En dat spreekt ook uit een heleboel dingen die je doet. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat zit denk ik in de genen.
Hoezo kwam jouw vader of moeder dan?
Mijn vader was ook een ontzettende plaag.
En hoe vond je dat? Als kind?
Ja, als kind had ik daar een beetje last van. Want dan ging hij had altijd, als je een boek leest, hè, dan op een gegeven moment dan hou je op natuurlijk met lezen. Ja. En dan heb je het nog niet uit. Dus dan doe je er iets in om aan te geven welke bladzijde je gebleven. En deed meestal een lucifer, maar goed. Mijn vader had dan altijd de neiging om dat eruit te trekken en ergens anders terug te steken.
Ja.
En dan hoor je weer het lezen. Dacht ik, nee.
Dat ken ik al.
Of je had het al gehad, of je dacht, ik ben te ver.
En wat vond je daar dan?
Nou, dat vond ik tamelijk... Dat vond ik
Vind je dat nou leuk?
Vond ik niet echt leuk. Maar dan zat hij met glunderende ogen te kijken als ik begon te lezen. Dat vond hij zelf zo verschrikkelijk grappig.
Maar ik begrijp niet, als je dat als voorbeeld hebt, dat is nou niet een voorbeeld om na te volgen, toch?
Nee, maar je kan natuurlijk ook op een wat creatievere manier jennen natuurlijk. Hè? Ja. Dit was een
en
beetje...
En dat doe jij?
Dat probeer ik in ieder geval.
En wat vind je het meest geslaagde? Of tot de meest geslaagde horen? Dat je denkt, dat is ontzettend grappig uitgepakt.
Nou, dat stuk over Wilders in NRC Handelsblad van een tijdje terug. Waarin ik het eigenlijk helemaal niet over Wilders heb, maar over de opmars van de witbollen in Nederland. Ja, dat vind ik. Daar was ik erg tevreden over.
En dat merk je dan ook aan reacties?
Ja,
mensen dat goed doen?
Ja, heel veel mensen hebben dat heel erg gewaardeerd en erg leuk gevonden.
Ja, dat is ook Jenne van inderdaad een iets hoger niveau.
Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk de kunst. En het lukt niet altijd natuurlijk.
Nee, noemen ze er erg niet geslaagde?
Nou, deze van dit stuk van nu heb ik Marjolein de Vos geënt.
Ja.
En dat was lang zo geslaagd niet als over Wilders.
Nee, maar dat was je hield ook niet op om te zeggen hoe je daar waardeerde. Dus ik bedoel, dat vond ik nou niet zo erg jennen.
Nee, maar een beetje plagen was het natuurlijk wel. Dat je iemand die elke dag zo'n kookrubriek maakt op de korrel neemt... en zegt, al het koken is maar onzin.
Ja, maar goed, dan denkt iedereen van, nou ja, waar heeft hij het over?
Ja,
ja,
slaat het weer naar jezelf terug.
Dat deed het in dit geval wel. Net zoals jouw hele verhaal, wat in datzelfde stuk stond... van al die eindeloze hoeveelheden boontjes en doppertjes en zo... waar ik watertandend zat te lezen. En dat je alles wilt, behalve die weggeven.
Ja.
Dan moest je hem lachen, vind ik gewoon zo raar.
Nou ja, nee. Ja, maar...
Die liggen nu in jouw diepvries.
Nee, ik geef wel eens wat weg.
Oh, nee, maar je zette dat ook behoorlijk aan. Van als dat was een geweldig verdienste, vond je... dat je dat ontzettend je veel oogsten en nooit weggeven.
Nee, maar er staat helemaal aan het eind... dat je het aan mensen die je heel aardig vindt wel weggeeft.
Ja, maar die moet je toevallig maar tegenkomen.
Ja, maar die kom je wel tegen. En al die mensen die dus wel ooit in... voor mij iets gehad hebben, die voelen zich nu een beetje opgeteeld.
Oh ja, die weten nou, ze zijn ook nog aardig gevonden.
Ja.
Aha.
Soms heb je ook een boodschap in zo'n stuk voor, niet voor alle lezers, maar voor enkele lezers, zal ik maar zeggen.
Oh ja, ik geloof nooit dat je dat zo expres doet.
Nou, dat had ik in dit geval wel gedaan, hoor.
Oké. Heb je eigenlijk wel eens excuses gemaakt? Voor een stuk of voor iets wat je had geschreven waarvan je dacht, nou...
Ja, ik heb een keer, hoe heet ze, beledigd. Die al lang overleden is, Joke
Smit.
Joke Smit. Zei ik dat ze haar Führer-neigingen moest beteugelen. Oh, ja. Dat ging natuurlijk veel te ver.
Vond je dat dan?
Ja, ze was zo erg van, ik ben de belangrijkste feminist in Nederland. En ik zal wel eens even laten horen hoe het allemaal moet. Maar dat had ik nooit moeten doen.
En heeft zij dat gevraagd van je?
Ja, dat heeft zij toen gevraagd.
Oké, dat zou je ook nooit meer doen?
Nee, dat zou ik nooit meer doen.
Dat was een aardige vrouw, hoor, met hele redelijke opvattingen.
Ja, je moet nooit... is sindsdien ook mijn moraal gebleven. Je moet nooit de Tweede Wereldoorlog ergens in gebruiken, zeg maar.
Nee.
Niet als vergelijkingsmateriaal, dat is allemaal veel te erg. Dat kun je niet...
Nee.
Niet als metafoor nemen.
Ik herinner me ook nog wel eens dat je eens een keer iets hebt geschreven. Ik weet niet meer tegen wie dat geregeld. Die had het had over martelingen in Zuid-Amerika met ratten.
Ja.
Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog. Want dat was toen een groot schandaal. Toen had ik gezegd dat het voor die ratten zelf ook heel vervelend was om zo gebruikt te worden.
Ja, want die werden in een kut van een vrouw
gestopt. Ja.
Oh ja, toen vond je...
Ja, dat het voor
die vrouwen mochten blij zijn. Voor die vrouwen was, voor die ratten was het erger.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd, het is voor die ratten ook heel erg.
Ja, en wat is er toen gebeurd?
Nou, dat gaf een geweldig tumult en schandaal. En heel veel mensen langs van radio en televisie.
Oh, ja?
Die het allemaal nog eens wouden verifiëren.
Wanneer
wat
was
ik
dat eigenlijk? In de jaren 70 of zo? Heel lang geleden?
Ontzettend lang geleden, hoor.
En wat vond je van deze...
Nou, vond ik tamelijk overdreven. Want het blijft gewoon waar natuurlijk. Het is voor ratten ook verschrikkelijk om als martelinstrument gebruikt te worden.
Ja, het is verschrikkelijk. Maar ik vind het toch niet helemaal een vergelijking met degene die daartoe...
Nou, dat is natuurlijk waar. Dat is waar. En
bovendien, je weet waarom dat gebeurd is. Waarom mensen gemarteld worden. En door wat voor een uitschot. Ja, sorry
natuurlijk.
Hoor.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Okay. Het is natuurlijk voor die vrouw.
Ook weer recht gezet.
Nee, maar voor die vrouw is het ongetwijfeld veel erger. Maar die kant van de zaak had nooit iemand naar voren gebracht.
Nee, maar dat is toch ook helemaal niet nodig?
Nou, ik vind dat je ook naar voren moet brengen... dat sommige dingen voor dieren ook verschrikkelijk zijn.
Ja, dat weet ik wel, maar dat gaat er toch niet om. Als je probeert om een walgelijk regime in Zuid-Amerika...
Ja, goed. Het was over de schreef. Ik geef het onmiddellijk toe.
Oké, okay, nou hebben we dat ook rechtgezet. Is er nog iets? Kunnen we nog iets erbij halen? Had ik nog wat?
Nee, ik heb niks.
Je bent eigenlijk een...
Ik ben eigenlijk een doodgoeie jongen.
Ja, eigenlijk wel.
Nou, ik had een groot stuk over Marianne Thieme geschreven. En dat heb ik nog op het laatste moment uit de NRC weer teruggetrokken.
Ja? Waarom? Dus,
ja, omdat ik het toch eigenlijk te ver vond gaan toen.
Ja, ja. Word je wel eens door iemand, bijvoorbeeld je vrouw, gecorrigeerd of zo?
Ja, die zit
die leest die stukken?
Die zit er bovenop, ja.
En die zegt, hou daarmee op?
Ja, die probeert altijd van alles tegen te houden.
En lukt dat?
Nou, vaak niet.
En dan?
Ja, dan doe ik het gewoon toch.
En hebben jullie dan ruzie?
Nee, dan hebben we geen ruzie. Oh. Nou ja, dat wordt toch... Nou ja, het is niet anders. Zo zit die man nou eenmaal in elkaar. Ja, ja. Er is niks aan te doen.
Ja, ja. Maar je snapt het wel wat?
Ik snap het vaak wel. Ja, dit geval van Marjoleine de Vos wou ze ook dat ik het anders deed. Maar...
Ik geloof niet dat Marjoleine de Vos er erg onder lijkt.
Nee,
hoor.
Dat gevoel had ik
dat
ook helemaal
niet. Lijkt
mij
helemaal niet iets voor.
Nee, nou ja, bovendien, ze heeft al teruggereageerd. Het was een heel aardig stukje.
Ja, daarom. Dus het valt ook wel weer mee.
Valt heel erg mee.
Nou ja, excuses aanbieden, dat is één ding. Maar je vertelt ook wel eens dat je dan wegduikt. Als er dus rare stukken hebben gestaan, hè? Of wanneer was dat ook weer? Dat was een verhaal. Oh ja, de dominee Zelle met de hoeren.
Ja, de dominee Zelle die kwam voor de radio. En die toen wou de radio ook dat ik... Nee, het was geloof ik televisie zelfs.
Ja, ik weet het niet.
Ja, het was bij de televisie. En
ja,
toen
jij vertelde toen, van dat had je geschreven. Dat wist je ook niet helemaal zeker. Dus het was een beetje link.
Ja.
Is dat een reden om nu, als je zulke dingen doet, het enorm te checken?
Ja, ik ben wel voorzichtiger geworden. Ik zou dat nooit zo meer doen.
Worden eigenlijk die neigingen, die pestneigingen, sterker als je ouder wordt?
Nee.
Nee?
Ik kan dat niet merken.
Herinner jij dat van je vader?
Ja.
Daar werd het erger?
Bij mijn vader werd het wel erger, ja. Naar het eind toe.
Maar die werd misschien ook niet gecorrigeerd?
Nee, mijn vader werd nooit tot orde geroepen.
En ja, dat deed jouw moeder niet?
Nee, mijn moeder die deed het absoluut niet. Mijn moeder is heel stil. Die ging echt niks tegen mijn vader zeggen. Nee.
En jullie kinderen?
Nee, wij kinderen ook niet. Nee. Nee.
Goh, zeg, dan was die wel een soort God de vader.
Ja, was die ook wel.
Ik wou wat vragen. Hè? Je hebt een nieuw boek, Verlovingstijd.
Ja. Ja.
Daar komt je moeder een beetje in voor.
Klopt.
Is het erg om te zeggen dat het autobiografisch is? Vind je dat?
Het is niet erg autobiografisch.
Is dat niet
zo? Nee. Er zitten wel vrij veel dingen in die ik gezien heb, die ik meegemaakt heb, die ik gehoord heb. In die zin is het natuurlijk altijd autobiografisch, maar erg autobiografisch is het niet.
Maar jij bent niet die persoon die altijd verliefd wordt op aardige vrouwen, die dan door zijn beste vriend vervolgens worden afgepikt.
Nou, dat is wel tamelijk autobiografisch. Ja?
Ja. En ben je nog bevriend met die man?
Ja, heel erg.
En die weet dat ook allemaal?
Ja, ik heb hem het boek eerst laten lezen.
En wat zei hij?
Nou, hij zei, je moet het slot veranderen. En dat heb ik toen gedaan.
En wat had je dan eerst?
Ja, dat ga ik niet vertellen. Want daar was hij zo boos over dat slot. Dat wou hij zo graag veranderd hebben. Als ik nu ga vertellen hoe het slot eerst was, dan krijg ik hem weer op me. Nee, dat hou ik maar liever voor me.
Die vriendschap is je te veel waard.
Ja, dat is gewoon een ontzettend aardige jongen. Daar hou ik heel erg veel van.
Maar dat met die vrouwen, dat viel me namelijk in dat boek op. Hè? Want ik dacht, autobiografische moet je altijd ongelooflijk mee uitkijken. Maar die vriendschap, die is dus echt waar.
Ja, die is echt waar.
En die vriendschap, die kon in stand blijven, terwijl jij toch een hele wonderlijke last van hem had in feite.
Ja, in feite wel. Hij pakte al die vriendinnetjes af. Ja,
want jij keurde ze dan eerst, bij wijze van spreken.
Ja, hij heeft het me op een gegeven moment uitgelegd. Maar in een heel laat stadium dus. Dat het
ook zo werkte bij hem?
Ja, dat zo werkte bij hem. Dat die vrouw eigenlijk helemaal niet zo bijzonder vindt. Maar zodra ik iemand bijzonder vond, dan dacht ik, ja, het moet wel een bijzonder iemand zijn.
Want, en die moet ik hebben.
En dan was hij geïnteresseerd. Dan raakte hij daardoor geïnteresseerd. Het was niet van, die moet ik hebben, maar hij raakte geïnteresseerd.
Jij gelooft dan niet dat hij in zijn hart gewoon dat het mechanisme was van, die wil ik?
Nee, zo zit hij niet in elkaar.
Nee, maar zo zitten mensen in elkaar, alle mensen.
Ja, maar het is bij hem toch niet van die wil ik. Het was gewoon, hij was dan geïnteresseerd en dan ging hij echt belangstelling tonen aan zo'n meisje. En ja, die raakte dan van hem gecharmeerd. Want,
is hij knap?
Ja, hij is nu ook een dagje ouder natuurlijk.
Maar hij is nog steeds van knap?
Maar hij heeft nog steeds wel dat enorme innemende, ja.
Ben je er jaloers op?
Ja, dat hele rustige innemende wat hij heeft, dat ben ik wel jaloers op.
En die vriendschap, die ontwikkelde zich ook zo dat jullie allebei op school knappe jongetjes waren?
Ja, ik vond hem altijd beter dan mezelf, ja.
Hoewel en daardoor hij... jullie waren met z'n tweeën tegen de rest een beetje ook, hè?
Ja. Ja, ik vond hem heel erg slim. En nog, ja.
En die vrouw, heb jij daar ook een verhouding mee gekregen?
Nee, dat is allemaal ietsje anders gelopen. Zoals dat in het
boek
beschreven.
Want je bent enorm overspelig in dat boek.
Ja, ja, nou ja, nou,
jij,
nou ja, nu maak je meteen van de hoofdpersoon.
Ja, nee, ik trek het onmiddellijk terug. Maar laten we zeggen, de hoofdpersoon... Ja, maar een belangrijke verhaallijn klopt dus wel.
Ja,
dat je een hele goede vriend hebt, van wie je duidelijk heel veel houdt. Dat hij voortdurend in zijn leven lang al die vriendinnen van jou
afpakt
zodra jij ze leuk vindt.
Ja.
Dus dan vind ik het niet zo gek dat ik dan ook verder ga zodra jij een verhouding krijgt met zijn vrouw.
Ja.
Dan vind ik het niet onredelijk als ik aan je vraag.
Nee,
maar dat is dus niet
zo.
Nee,
dat is niet zo.
Hè, wat jammer
nou. Nee, het slot was heel anders. En dat, maar dit vond hij niet zo erg.
En Katja, is dat ook jouw vrouw?
Nou, die heeft trekken van mijn vrouw. Maar
die is ook fluitlerares.
Nee, Hanneke, die kan heel goed dwarsfluit spelen, maar die heeft Sanskriet gestudeerd.
Oh,
nee,
dat is iets
totaal anders. Nee. Maar er zitten wel trekken van Hanneke in, maar niet. Toch heb ik een ander iemand voor ogen gehad.
Die bestaat wel. Die ook echt zit stampvoet als leerlingen fout spelen.
Ja, die ook dwarsfluitlerares is.
Ja, ik vind het wel geweldig. Je krijgt toch, jij schrijft wel op een manier dat ik inderdaad voortdurend moet denken van ja, nee, dat moet je niet zo één op één lezen. Nee. Maar zo schrijf je wel.
Ik probeer het zo te schrijven dat iedereen denkt dat het echt
dat het
gebeurd
echt
is. Ja.
Maar ja, bij een heleboel dingen is dat dus ook zo.
Bij een heleboel dingen is dat ook zo.
Nou heb je heel vaak over je vader geschreven. Heb je over je vrouw wel eens geschreven?
Nooit rechtstreeks.
En over je moeder?
Over mijn moeder ook niet.
En wanneer ga je dat doen?
Ja, mijn moeder leeft nog, dus dat kan pas als ze dood is.
Dat is de reden?
Ja. Ja.
Ook over die vriend, die Juri?
Ja, Juri die heb ik natuurlijk...
Die leeft nog, neem ik aan.
Die leeft nog, die heeft het boek gelezen. Dus die heb ik als eerste het boek laten zien. Om te kijken of hij het allemaal niet te erg vond. Maar hij vond het allemaal prachtig. Dus geen behalve het slot.
Is hij, denk je, voor vrienden wel herkenbaar? Ja, die weten dat jullie een vriend zijn waarschijnlijk.
Ja, ik denk wel dat mensen uit onze omgeving meteen zullen zeggen... Ah, dat is... Ja.
Overigens, dat is eventjes een tussenvraagje. Je hebt het in dat boek heel vaak dat je gaat bij iemand op bezoek... en dan vraagt iemand, wil je een zuipje?
Ja.
En dan gaat het erom of je iets wilt drinken en dan is het een kopje thee. Is dat een Leidse uitdrukking, een zuipje?
Nee, dat is geen Leidse uitdrukking. Nee, nou, dat wordt maar door één persoon in het boek gebruikt. Namelijk door de dwarsfluitlerares.
Ja.
En die doet dat in werkelijkheid. Dus ja, het is gewoon typisch voor haar.
Ik dacht, is dat Leids?
Nee, het is niet Leids.
Een wonderlijke uitdrukking.
Nee.
Een zuipje. Wil je een zuipje?
Wil je een zuipje, ja.
Nou, vind ik een heel belangrijk thema eigenlijk is in dat boek... dat jouw moeder, daar begint het verhaal dan mee, eerst... Nou ja, zo goed als een beetje verloofd was met een man.
Mm-hmm.
En dan is er een prachtige scène dat ze samen met hem fietst.
Ja.
En dat er tijdens het fietsen ineens een wiel tussen hun twee fietsen inkomt. En dat is de man met wie ze later trouwt.
Ja.
Is dat,
Ja, dat is precies zo gebeurd, ja.
En is ze inderdaad, toen jouw vader gestorven was, met die eerste man...
Ja, dat is ook zo gegaan, ja.
Vond je dat... Ik vond het wel iets zieligs hebben eigenlijk. Een beetje treurig. Dat je,
waarom? Dus, als je je jeugdliefde alsnog trouwt?
Ja, dat is wel
toch
mooi,
mooi,
maar daar weet je niet helemaal zeker natuurlijk. Als je dus niet met je jeugdliefde trouwt, dat het uiteindelijk goed zal komen.
Ja, nee, dat is waar. Ja, maar ik vind het juist wel mooi.
Ja, ik vind het verhaal zo mooi dat jouw vader zo'n dwingend gewoon zorgde dat hij daar kreeg.
Ja, gewoon.
Dat is ook een thema dus. Die Juri doet hetzelfde.
Ja, doet
die zorgt dat hij het krijgt.
Ja.
Is dat is ook wel de opzet.
Ja,
er gebeurt voortdurend iets van dat je denkt, iemand wil een ander en die krijgt hem niet.
Nee. Nou, de opzet, maar zo zit dat is
zo
het,
zit
het
boek, in
het boek in elkaar. Ja.
Is dat iets wat ook volgens jou zo is?
Nou, het komt vaak voor. Ja. Ja, bij een liefde zijn vaak meer dan twee mensen betrokken. Dat is mij mijn hele leven lang opgevallen.
En geldt dat voor jou ook?
Ja, bij allerlei liefdes van mezelf geldt dat ook, ja. Ja. Er zijn altijd meer dan twee mensen betrokken. Het is nooit exclusief twee personen. Er zit altijd ergens één of meer. Of...
Dus betekent ook altijd dat er eentje wint en een ander verliest?
Ja, er zit altijd wel een vorm van rivaliteit. Is er
en
bespeurbaar.
Ben jij iemand die wint bij rivaliteit?
Nee, als het om rivaliteit gaat, moet ik altijd het loodje leggen.
En probeer je het wel of leg je bijvoorbeeld het loodje?
Ik leg meestal het hoofd al heel snel in de schoot.
Waarom?
Ja. Dan denk ik, nou ja, wat zal ik nou mijn best doen? Ik verlies het toch.
En waarom verlies je het toch?
Ja, omdat die andere charmanter is. Meer te bieden heeft. Minder zuinig is. Ik noem maar wat, al die dingen.
Het Denk je dat echt?
Ja. Ja, nu is dat allemaal wat anders, maar...
Dat was
mijn
het vroeger
jeugd,
wel.
Vroeger was dat wel
ja,
zo.
Maar je had ook een foute vriend uitgekozen die zo knap was.
Ja, dat is
maar... natuurlijk altijd ongelooflijk stom.
Ja, maar dat zie je natuurlijk ook heel veel. Dat bij vrouwen valt dat ook altijd op. Je hebt altijd een knappe vrouw die een vriendin heeft die er veel minder mooi uitziet. Waardoor die knappe vrouw als het ware nog knapper wordt. Door het contrast met die veel minder mooie.
En wat denk je hoe die veel minder mooie vrouw daarmee omgaat?
Nou, die hebben daar over het algemeen niet zoveel problemen mee. Omdat die als het ware in de glansdelen van die knappe vrouw.
Ja, nou ja, maar ze krijgen nooit die leuke jongen. Ze moeten altijd genoegen nemen met de tweede keus.
Ja, nou ja, zo zit het leven in elkaar.
Zo zit het leven in elkaar. Ja. Dat is niet zo leuk allemaal.
Nee, het is ook allemaal niet zo leuk.
Wat me opviel is... Heb je die meisjes eigenlijk nog wel eens later gezien dan? Die dan via jou bij die andere vriend terechtkwamen?
Als hij ze eenmaal veroverd had... dan werden ze ook meteen weer afgedankt door hem. Of ja, dan verloor hij zijn belangstelling weer. Dus
nam hij hem niet kwalijk?
Nee.
Maar dan hoefde jij die vrouwen toch niet meer?
Nee, die waren dan voor mij niet interessant meer. Nee.
Volgens mij, ik weet het niet zeker, maar het lijkt me zomaar een heel erg biologisch principe wat zich daar afspeelt.
Ja, dat is het volgens mij ook. Zo gaat het in dierenrijk ook, denk ik. Ja.
En ik begrijp eigenlijk niet dat je daar zo aardig over blijft.
Ja, maar waarom zou ik daar niet aardig over zijn? Het is toch een natuurgegeven. Er is toch weinig aan te doen. Het is net zoiets als de zon die opkomt en de zon die weer ondergaat. Daar kan je toch ook niet boos over worden.
Ja, maar je wordt boos over heel veel dingen.
Ja, maar ik vind dit echt een heel erg natuur. Die vriend van mij heeft dat ook nooit met opzet zo gedaan. Het vloeide eenvoudig voort uit zijn karakter en uit zijn charme en alles.
Ja,
wat
maar hij had toch na twee vrouwen het wel door kunnen hebben wat dat voor jou betekende?
Ja, maar hij vond zelf, en dat zegt hij ook steeds, dat hij daardoor gezorgd heeft dat allerlei foute meisjes bij mij uit de buurt vandaan gehaald werden.
Hij maakt het nog goed ook.
Ja.
Nou, zo'n vriend moet je hebben, zeg. Heb je nou door zo'n boek te schrijven, hè? Dat zei je, iets van me afschrijven kan ik helemaal niet. Dat werkt niet. Ik word vaak kwaader.
Ja.
Wat voor een effect heeft het schrijven van dit boek, die verlovingstijd?
Nou, dit boek dat heb ik geschreven toen ik met dat gebroken been in bed lag en me helemaal niet kon bewegen. En ik had echt de behoefte om iets te schrijven waar ik een beetje opgemonterd van werd. Waar ik een beetje vrolijk van werd. En dat heeft dat boek heel erg... geleverd, dat opmonterende effect.
In welke zin dan?
Ja, ik, door het schrijven raakte ik helemaal dat gevoel van verlamd zijn kwijt en vergat ik gewoon dat ik in bed lag.
Oh, ja.
En dat heeft me geweldig geholpen.
En hoort dit vind je het zelf goed boek?
Ja, ik ben er zelf wel tevreden over. Ja.
En zit het in een bepaalde hoek van waar je mensen over schrijft? Het is minder, laten we zeggen, godsdienst komt nog wel een beetje voor.
Ja, maar er zit niet veel godsdienst meer in.
Het is veel meer jeugd en verliefdheden.
Ja, en biologie natuurlijk ook.
Ja,
hè?
Biologie ook, ja.
Ja.
Waar toch echt veel vrouwen verschrikkelijk bang voor waren.
Ja.
Maar ja, dat is ook al zo eigenaardig, dat je die keus dan toch hebt gemaakt.
Want
je wou vroeger misschien schrijver worden, maar je wou toch ook wel graag vanaf een heel jonge meisje.
Ja, dat wou ik zeker.
Nou.
Ja.
Ik heb ook wel eens afgevraagd, dat wraakzuchtig ben je wel een beetje. Is dat zo?
Ja, het is al wat minder geworden, geloof ik. Ik heb niet meer zo de neiging om allerlei mensen die lelijke dingen over mij geschreven hebben, om die dan weer terug te pakken.
Nee, maar dat viel me bij toen ik dat interview nog eens overhoorde. Ontzettend... Nou, je hebt echt last van dat je denkt dat mensen op je neerkijken en dat met standsverschil te maken heeft. En dat blijft ook zo.
Ja, op het ogenblik heb ik daar toch niet zoveel.
Nee,
last van.
Dat gaat bij buien dus.
Ja, blijkbaar.
Maar het blijft altijd...
Ik vond toen ik het interview zelf terughoorde ook wel dat ik daar iets te veel op hamerde, hoor. Want ik dacht, zo erg is het nou toch ook allemaal weer niet. En ik...
Nou ja, het kan heel diep zitten. Dat kan.
Ja, maar dat was... Ja, blijkbaar had ik daar toen net heel erg veel last van. Maar...
Nee, maar je leidde er zoveel van af. Dus als je slechte kritieken krijgt, dan leidde je dat er van af.
Ja, en geen prijzen bijvoorbeeld. Ja, het zou kunnen dat allemaal daarmee
maar
te maken
Maar je hebt lezers.
Ik heb heel veel lezers.
Nou, dat hebben die prijzenwinnaars meestal niet, hoor.
Nee, meestal niet.
Maar je hebt liever een prijs dan...
Nee, ik heb liever lezers dan prijzen, zeg ik altijd.
Ja, dat zeg je altijd, maar meen je dat
dan? Ja, dat meen ik ook. Ja, natuurlijk, het is ontzettend leuk om lezers te hebben.
Ja, dat lijkt mij ook, want daar heb je veel contact mee.
Ja, die schrijven allemaal brieven en die willen... Ja, dat is ook wel weer lastig hoor, want daar moet je dan op reageren.
En doe je dat ook?
Nou, soms wel, soms niet. Vaak ook niet hoor, want er komen soms op één dag 4, 5, 6 brieven binnen. Oh. Ja, dat is bijna niet aan te beginnen.
Maar dat zijn mensen die je dan meestal niet kent?
Nee, meestal zijn het onbekenden.
En wat schrijven ze dan?
Dat is heel gevarieerd, maar vaak zijn het, althans uit Nederland vandaan, zijn het daar altijd toch nog weer gelovigen die denken...
Ja, proberen het te redden.
Ja, die denken, God heeft het gewoon nooit goed begrepen. Terwijl het toch allemaal zo eenvoudig is. Zat hem nog eens in eenvoudige bewoordingen, zal ik het hem uitleggen. Nou, dan komt het hele verhaal weer. Hè? Dat we zondaar zijn, dat we gered moeten worden, dat we het zelf niet kunnen. Dus daar hebben we iemand voor nodig. Nou, de Heer Jezus.
En die schrijf je terug?
Daar kan je
ongeveer een standaardbrief van maken.
Ja, nee, die schrijf ik niet terug.
En anderen? Je zei vanuit dit land en naar het buitenland.
Ja, je krijgt ontzettend veel brieven uit Duitsland. Veel meer dan uit Nederland nog.
Dat vertelde je toen ook over, dat je zo'n rare Duitse uitgeefster had.
Ja, maar die heb ik nu niet meer. Die is vervangen door Piepen Verlaak. En dat is allemaal veel prettiger en rustiger. Maar de brieven stromen uit Duitsland.
En wat voor soort brieven zijn dat?
Ja, dat zijn ook vaak mensen die het jammer vinden dat je niet meer in God gelooft. En die daar dan iets aan willen doen. Dat komt heel veel voor. Maar toch op een andere toon dan de Nederlandse brieven.
Is dat de kern voor hen van jouw werk?
Blijkbaar. Nou, in ieder geval voor die briefschrijvers is dat kennelijk de kern, ja.
En verbaas je dat?
Ja, ik verbaas me erover dat ze de moeite nemen om je dan zo'n... Vaak zijn het hele aardige brieven en heel mooi Duits gesteld. Maar dat ze zo hun best doen om je weer terug te krijgen naar dat geloof. Ja, ze moeten toch, als ze die boeken een beetje goed lezen, begrijpen dat er eenvoudig niet in zit.
Ja, maar ze denken natuurlijk, dat hoort een mens natuurlijk ook zijn best voor te blijven doen als je gelovig bent.
Ja, misschien wel, ja.
Wat doet jouw moeder dat dan niet meer? Doet hij niet ook nog best nog steeds?
Nee, mijn moeder die heeft het opgegeven. Die denkt dat
het
is...
Het hint daar ook niet op?
Nee, dat is een lost case. Nee hoor, nee.
En andere familieleden?
Nee, ook niet. Nee.
Maar je functioneert daar nog wel als een geliefde zoon en broer?
Ik kom vaak bij mijn moeder. Ik zie
dan
vaak...
merk je gewoon niet dat ze denken dit is eigenlijk zo verschrikkelijk.
Nee, mijn schoonzus die toch zeer gelovig is, die zegt er nooit wat over.
Nou, dan heb je het wel getroffen.
Ja.
Want dat had voor hetzelfde geld.
Ja, het had anders kunnen zijn. Ja, nee, daar wordt niet over gezeurd. Het komt nooit ter sprake.
Nou ja, dan zijn er alleen de lezers die jou... Als jij zelf over je werk nadenkt, waar gaat het dan? Heb jij... Nou ja, dat is een stomme vraag. Ja, maar probeer het toch, een rode draad. Wat is het? Door al die boeken heen. Want dit is toch weer heel anders dan die boeken. Hè? Dat laatste boek voorlopig zei. Het is heel anders dan die boeken die je schreef. Ja, ik ben altijd slecht in die titels. Maar waarin die verliefdheden, zo die wandelingen en zo.
Ja,
dat
zijn
heel mooie verhalen, vind ik dat. Maar dat is heel anders van toon.
Ja, dat is anders van toon.
En wat is dat dan?
Ja, je moet als schrijver natuurlijk toch jezelf niet al te veel herhalen. Dus je moet een andere koers in kunnen slaan. En ik geloof wel dat ik dat in dit boek gedaan heb. Maar een rode draad die er doorheen zit, ja... Ik zou het niet precies weten, hoor, eerlijk gezegd.
Door je hele werk?
Ja.
Is het zoiets als je jeugd wegwerken of zo?
Nou, voor een deel wel natuurlijk. Want het komt altijd weer terug op de jeugd. En de jeugd in Maassluis. Dat komt ook in dit boek natuurlijk
heel erg
sterk naar voren. Met de Solex en de...
Ja, stond dat wel? Was dat zo?
Ja, dat was allemaal zo.
En het was ook van die vader die niet goed was?
Ja, het was allemaal. Ja, die fietsenmaker die fout was geweest in de oorlog en van Goeree over Vlakke kwam.
En wat vonden je ouders eigenlijk ervan, dat je met zo'n kind omging?
Ja, dat vonden ze maar niks. Maar ja, ik deed het gewoon.
Ja, maar ze reageert niet af op die jongen. Die kon natuurlijk ook niks aan doen.
Nee, ze reageert niet af op die jongen. Ze waarschuwden wel voor die jongen, mochten er niet meer omgaan, maar ze gingen niet lelijk tegen die jongen.
Nee, want die vader, in dat boek tenminste, die houdt het ook nog wel redelijk vol.
Ja.
En vond je dat als kind, want dat schrijf je, dat je dat eigenlijk niet zo door had, maar was dat niet heel vreemd?
Nee, maar het rare was van de jaren 50 toch, ik weet niet of dat bij jou ook zo was, maar er werd helemaal niet over de oorlog gepraat.
Dat is precies zo, ja. Dat heb ik ook pas later iets van gehoord.
Echt, je hoorde niks over de oorlog. Ik heb al mijn kennis over de Tweede Wereldoorlog opgedaan uit kinderboeken. Uit Reis door de Nacht van Anne de Vries. En Engelandvaarders van Canorel. Ja. En Met paarden door de nacht van J.W. Ooms. En Van Hollandse jongens in de Duitse tijd van Aard Romein.
Oh nee, Aard Romein.
Daar haalde je kennis vandaan. En, En verder niet.
En vroeg je dan je ouders erover?
Nee,
het was helemaal geen onderwerp.
Het was helemaal geen onderwerp. Er werd nooit over gepraat.
Waren er bijvoorbeeld ook Joden in Maassluis?
Ja, er waren 4 Joden in Maassluis. Die zijn ook allemaal weggevoerd.
Maar
ja.
Dat was ook geen onderwerp.
Heb ik pas veel later ontdekt dat gebeurd is. Dat de familie Kooltof en de familie van Gelder was. 2 families. En dat er nog 1 Kooltof, een
nog
kind,
over is.
Die heeft het overleefd. Die was ondergedoken. De anderen zijn niet ondergedoken, dat vonden ze niet nodig. Ze hadden onderduikadressen, ze konden ergens onderduiken, maar ze dachten, het zal zo'n vaart niet lopen.
En was er iets, waren er onderduikmogelijkheden in Maassluis? Dat was het probleem dus niet, of ook niet?
Ja, die onderduikadressen waren allemaal geregeld op de eilanden, op Rozenburg en daar. Ja. Bij Maassluis kon je heel slecht onderduiken.
En verzetsdingen, was dat er?
In Maassluis is heel weinig praktisch geen verzet geweest. Terwijl wel in het begin toen met die groep, maar dat was gelieerd met die Vlaardingse groep.
Ja.
En die zijn, dat waren de allereerste mensen die in de oorlog gefusilleerd zijn.
Oh.
Op de Waalsdorpenvlakte.
En
daar is de schrik toen zo van in de benen geslagen, zowel in Vlaarding als in Maassluis, dat het daarna nooit meer tot verzet is gekomen.
En als je nou later, je hebt er ook nooit over gehad meer thuis?
Nee, ik heb de tijd.
Het zijn heel veel mensen die later dan, als ze dan hoorden wat er gebeurd was, wilden weten wat hun ouders hadden gedaan.
Ja, nou, mijn vader heb ik er wel eens naar gevraagd, maar die zei, ja, ik zat bij de boeren, ik had er eigenlijk niks mee te maken, ik merkte er niks van.
Nee. Ja, dus dat is ook wel begrijpelijk. Voor een heleboel mensen was het overleven natuurlijk.
En mijn moeder die zei altijd, als je maar gewoon in huis bleef, dan kon je niks overkomen.
Ja, dat is wel algemeenheid waar.
Zo ontzettend. Nou, dat hoeft ook niet.
Het is in elk geval dat je ontzettend vaak doodgaat aan een ongeluk in huis.
Ja. En je kon uit je huis gehaald worden, laten we wel wezen.
Ja, natuurlijk.
Ja, nee, maar mijn moeder had zo'n standpunt van, als je nou maar rustig thuis blijft, dan komt het allemaal wel goed.
En vind je dat achteraf vervelend?
Nee, dat vind ik niet vervelend, maar het verbaast me wel dat allemaal zo onder de tafel gehouden werd en weggehouden. En dat daar niet over gepraat werd.
En had dat met geloof te maken?
Nee, dat had volgens mij niks met het geloof te maken. Want het geloof heeft juist in de oorlog gezorgd voor ongelooflijk veel narigheid en ellende. Omdat je toen die vrijmaking had.
De 44.
44.
Ja, aan de andere kant zaten er natuurlijk streng gelovigen ook erg in het verzet.
Ja. Zeker. En de vrijgemaakten waren over het algemeen waren nog net iets feller dan de synodaal gereformeerden.
Dus wat dat betreft. Maar ik dacht, nee, ik vroeg me af. Je kan natuurlijk als kerkganger denken van, nou, ik ga me niet bemoeien met subversieve acties. Maar dat speelde geen rol bij je ouders.
Dat speelde bij mijn ouders geen rol. Dat waren natuurlijk ook nog hele jonge mensen. Die waren net getrouwd. Die waren voor in de 20.
Ja.
En die hadden helemaal geen behoefte om, ja. Die probeerden hun leven nog maar een beetje op. Gewoon maar, mijn vader was boerenknecht. Ja, ja wat kon hij nou?
Zijn er dingen waar je zelf, heb jij zelf wel eens in het actiewezen gestort?
Nee, ik ben altijd overal buiten gebleven.
Expres?
Ja, ik zag nooit ergens wat in.
Ik dacht,
dan moet je, nee, want dan moet je vergaderen. En daar heb ik dan alleen al daar heb ik zo'n verschrikkelijke hekel aan. En dat gebeurde ook altijd allemaal 's avonds. En ik ben een uitgesproken morgenmens. Dus
ook niet. Je kunt je niet voorstellen dat je iets voor Amnesty zou doen. Ja, ik noem nou maar eens wat. Wat vrij gevaarloos is.
Nee, ik heb 1 keer in een kooi gezeten in Maassluis voor Amnesty.
En wat vond je daarvan?
Dat vond ik een beetje een zinloze actie. Stond er een kooi op de haven in Maassluis en om aandacht voor Amnesty
te
genereren, moest ik daarin gaan zitten. Kijk, zo zit dan iemand gevangen, zal ik maar zeggen. Ja, dan krijg je al die Maassluisers die door de tralies heen allemaal gekke dingen tegen je gaan staan roepen.
Echt waar?
Ja. Ja, van, hé Maarten, weet je nog? Nou ja, dat soort hele, hele flauwe dingen.
Maar niemand die door had dat het een teken van iets was?
Nou, dat hadden ze misschien
wel door. En hoe voelde jij je dan?
Ik voelde me nogal opgelaten.
Maar goed, je hoeft ook weer niet zoiets bizars te doen. Er zijn ook een heleboel andere manieren waarop je wel actie
zou kunnen. Ja, nee, maar dat ligt echt helemaal niet in mijn aard om dat te doen. Een Amnesty niet of Greenpeace of wat dan ook, nee.
En überhaupt verzet?
Ja, dat weet je natuurlijk niet als er...
Nee, ik bedoel nou niet gewoon of jij wel goed in de oorlog was. Nee, dat wil ik niet hebben, maar je kunt zeggen van, nou, actie voeren ligt niet in mijn aard. Maar je hebt een heleboel dingen in je aard en in je boeken en zoals je praat, waarin je heel erg verzet tegen anderen.
Ja.
Maar dat komt niet tot actie.
Nee, dat zal niet zo uit tot actie komen. Zoiets als met Lucia de B, dat is eigenlijk heel bijzonder in mijn bestaan.
En waardoor wordt dat dan opgeroepen?
Nou,
omdat het één persoon is of zo?
Is het geval zo sterk het gevoel had dat, dat er een enorm groot onrecht aan iemand begaan was.
Dan doe je het wel?
Ja, dan doe ik het wel.
Maar een massa mensen, of dat je weet, mensen ergens gemarteld worden en ze vragen, schrijven dan zet een handtekening of schrijf een brief.
Nou,
dan.
Een handtekening zeg je, dat is natuurlijk al.
Dat is geen actie.
Dat is geen actie natuurlijk. Nee. Dat kan je heel makkelijk doen.
Maar demonstreren, dat zou je.
Nou, dat zou ik niet zo gauw doen.
Ook nee. Omdat je dan een beetje voor gek voelt staan of zo?
Ik weet het niet, maar ik heb gewoon een hekel aan om in groepen op te treden. Of zoals toen met de Leidse baan, weet ik wel, werden er uit acties gevoerd met pamfletten en van die borden en dan op straat lopen. Dat deed ik allemaal niet. Ik zat wel in de werkgroep Milieubeheer, maar nee, daar kon ik niet toe komen.
En vroegen ze het wel?
Ja, natuurlijk vroegen ze het me.
Maar je voelde je waarschijnlijk opgelaten? Het is heel vervelend om met zo'n bord te lopen.
Ja, het is een.
Maarten gaan roepen.
Ja, maar andere mensen deden het met veel plezier. Dus dat is dan toch eigenaardig. Maar ik heb daar geen lol in.
En vind je dat vervelend van jezelf of helemaal niet?
Nou ja, het is een eigenschap eenvoudig. Oh ja. Ik geneer me blijkbaar. Ik voel me niet prettig erbij. Dus dan moet ik het ook niet doen. Want dan is het effect ook averechts. Dan zie je iemand lopen die een bord half scheef houdt. Omdat hij het eigenlijk niet met vier rechtop kan houden.
Wat denk je dan?
Ja.
Nou, denk het niet, hoor.
Nee?
Dan nee, natuurlijk niet. Dan denken ze, die man is verlegen. Wat goed dat hij het toch doet. Oh, zie je wel, dat doel is ontzettend goed.
Nou, misschien moeten we het dan nog eens heroverwegen.
Er zijn vast wel doelen zo nu waarvan je denkt, daar moet je wat aan doen. Of daar kun je wat aan doen.
Ja. Nou, die zijn er eigenlijk toch. Ja, die zijn er wel, maar om dan zelf in actie te komen.
Past gewoon niet bij je. Voor jou schrijven, dat is echt de centrale bezigheid.
Ja, dat je gewoon, en daar kan je ook heel veel mee bereiken. En ook veel mensen mee bereiken. En invloed mee uitoefenen. En je stem laten horen. Ja, dat is toch ook mooi.
Ja, nee, dat is ook een methode. Dat is ook een methode. Heb je wel eens journalist willen worden eigenlijk?
Nee, ik heb nooit journalist willen worden. Dat vind ik te veel één op één werken. Dan zit je te dicht op het nieuws en op alles. Ja, er moet een beetje afstand zijn. Ik zou ook niet graag elke dag in de krant een column hebben of zo. Dat is allemaal. Nee, dat is te veel.
Maar dat heb je toch een tijd gehad?
Ik heb een tijdje lang in de GPD. Eén keer in de week. Maar dat vond ik eigenlijk al te veel.
Ja, maar bijvoorbeeld in NRC, dat is ook vaak columnachtig geweest.
Natuurlijk, maar dat is nooit één keer in de week geweest. En zeker niet elke dag, zoals Frits Abrams. Wat ik heel bijzonder vind dat iemand dat kan en volhoudt. Maar ik zou het zelf nooit kunnen.
En dat is omdat je er dichtbij zit?
Ja, en dan moet je elke dag wat leuks bedenken. Dat is hartstikke moeilijk.
Ja. Ja. Nou ja, wat ga je nog meer doen? Nou, dit boek? Of heb je er alweer een paar af?
Nee, ik heb nog niet een paar. Ja, ik heb een soort vervolg op het Roerkan nog zes maal omgeschreven.
Oh ja? En hoe heet dat?
Ja, daar heb ik nog geen titel voor. Misschien dat ik het Roerkan nog zes maal om. Dat is een dichtregel uit een gedicht van Marsman.
Ja.
Het Roerkan nog zes maal om. Laat uw humor, uw gloed, uw snelle, boosaardige tong u vooral niet begeven. En bezoek mij eenmaal in het huis van mijn ouderdom. Dus dat
mooi.
Dat zou wel een mooie titel kunnen zijn. Ja, in het huis van mijn ouderdom.
In het huis van mijn ouderdom. Voel je je eigenlijk oud?
Nou, nee, eigenlijk niet.
Hoe oud ben je?
64.
Oh, dat is toch helemaal niet oud?
Nee, dat is helemaal niet oud, hè?
Je bent ook nog helemaal niet met pensioen, dus?
Nee, nog niet. Maar ik word dit jaar 65. En ik heb net een brief van de ABP gekregen. Dat ik een. Ik krijg een klein pensioentje van de tijd dat ik bij de universiteit werkte.
Hoe lang heb je daar gezeten?
Van 1967 tot 1987.
Nou, kijk, toch wel een fijn pensioentje.
Nou,
en AOW?
€300 per maand krijg ik. 338 en nog €600. Ja.
Nou?
Ja, het is geweldig.
Nou dan.
Daar kan ik helemaal, daar hou ik absoluut van over.
Nou, kun je stoppen met
dan kan ik stoppen met schrijven.
Waar spaar jij eigenlijk voor?
Nou, ik spaar nu niet meer.
Maar dat heb je wel gedaan?
Dat heb ik altijd wel gedaan, maar ik ben ermee gestopt. Want ik zie aankomen dat ik straks al dat geld nog heb als ik doodga. En dan komt het bij mijn neven en nichten terecht. En die zijn allemaal van de volle evangelische gemeente.
Nou, dan moet je daar een goed doel over maken.
Ja, dat moet ik ook.
Dit is de kans.
Ja.
Nou, we moeten weer stoppen.
Wat jammer.
Ja, ik vind het ook jammer. We kunnen altijd nog wel eens. Nou, doen we nog eens een keer een vijfde uur.
Ja. Dit vliegt er wel om dan.
De tijd vliegt.
Ja.
Nou ja, hartelijk dank in ieder geval.
Jij ook, bedankt.
U luisterde de afgelopen vier uur naar schrijver en bioloog Maarten 't Hart. Eerst naar een herhaling van het marathoninterview dat ik, Aukje Holtrop, met hem Hartje Winter van 2007 voerde. En het afgelopen uur naar een gesprek nu, enkele seizoenen later.